Ik praat met John.
Ik praat met Paul.
Welkom bij... John en Paul hebben woorden.
Hallo Paul.
Hallo.
De zomer viel dit jaar op een zaterdag, dus dat was mooi meegenomen.
Ja, en nou gaan we weer op de winter af.
Ja, of de herfst in ieder geval.
Nee.
Of een maart roert zijn staart.
Nee, dat kan niet. Nee, april.
April doet wat hij wil, maand.
Precies, ja.
Ja, zou zomaar kunnen, maar misschien valt het allemaal wel mee.
Ja.
En gaan we het enorm treffen. En even vooruitkijkend naar vandaag. Ik heb iets gevonden voor een van de vaste rubrieken.
Ja.
Waar ik wel benieuwd naar ben of jij daar iets zinnigs over kunt zeggen.
Oh jee.
Maar dat is meer voor straks.
Komt het weer op mij aan?
Ja, als altijd.
Nou.
Jij moet hier toch altijd de zaken redden?
Laten we snel beginnen.
Wat ik nou toch heb gelezen,
gehoord
of gezien.
Ik wil nog even terugkomen op iets van vorige week.
Alweer?
Ja, die lekkernij uit Brussel die jij beschreef.
De mitraillet.
De mitraillet,
oh,
ja.
Ja. Kapsalon op een broodje.
Op een broodje, zoiets ongeveer. Hè? Nou, het is niet dat ik hem geproefd heb inmiddels. Maar
niet?
Ik maakte wel een opmerking. Oh, nee.
Dat ging je toch doen, of niet?
Nee. Ik ben sowieso niet in...
Ik dacht dat je dat beloofd had.
Nee. Maar ik maakte een opmerking.
Dan ga je toch nog eens terugluisteren.
Dat kun je doen, maar ik heb het niet beloofd. Nou ben ik helemaal van slag. Nee, ik maakte een opmerking over... Is er ook niet een titel van een boek? En dat heb ik... Ja... Luister maar terug. En dat heb ik even opgezocht. En ja hoor, Meester Mitraillet.
Oh.
Boek uit 2019.
Mm-hmm.
Toentertijd, en daarom zal het misschien zijn blijven hangen, een boek van de maand bij De Wereld Draait Door. En het is een boek van Jan van Tortelboom. Het is een Vlaming.
Zo klinkt het ook, ja.
Ja, best hè. En het is een boek wat het gaat over Firmin. Het is een eenzame man die na de Eerste Wereldoorlog terugkeert naar zijn geboortedorp in België. Nou, gevochten in de loopgraven. Nou, je kent het wel, die Eerste Wereldoorlog.
Nee, eigenlijk niet. Ik was er niet bij.
Nee, je was er niet bij.
Ik heb dat niet veel gezien.
Dat bedoel ik. Nou, er zijn van het Westelijk Front geen nieuws van Remarque.
Ja, die
kan
ook, maar die bedoel
kan ik aanraden. Die maar jij bedoelt niet. 1917,
ja.
De film.
Mm-hmm.
Maar er zijn... Ja, nou ja, mooie beelden van, zou ik bijna niet willen zeggen, maar wel beelden die het treffend laten zien hoe dat was. Maar goed, hij komt dus terug na de oorlog. Hij wordt verliefd op een jonge vrouw, Malva. Maar moeilijkheden in de relatie vanwege sociale normen en blablabla. En ja, het loopt nogal slecht af. En de titel... verwijst, niet naar het broodje natuurlijk, maar naar het wapen dat Firmin gebruikt om zijn lot te bepalen. Dus dan gaat het echt om die kleine mitrailleur, de mitraillette.
Ja.
Ja.
Grappig.
Ja.
Oké. Okay. Ja, nou zit ik even te denken, nu jij over een boek begint, want ik had ook een paar dingetjes op een rijtje gezet. En er zit een boek bij, dat was niet het eerste wat ik wilde benoemen, maar nou ja, sluit misschien even leuk aan.
Ja, nou, kan.
Omdat het ook om
blokje boeken.
Boeken gaat, ja. Blokkenboekje, boekenblokje. dat weet jij misschien ook wel in het kader van de strijd tegen ontlezing is het sowieso goed om daar even aandacht aan te besteden.
Altijd.
Afgelopen zaterdag werd er weer naar bekend van...
Ja. Oeh, dat heb ik wel gehoord. Een kinderboekenprijs.
Ja.
Maar welke?
Ja, er zijn er niet heel veel.
Nee.
De Woutertje Pieterse prijs.
Precies, die was het, ja.
Ja. Heb je ook meegekregen wie hem heeft gekregen?
Ik heb de boeken langs zien komen, de genomineerden, maar ik heb, heb niet gehoord wie hem gewonnen heeft.
Nee, je kan de genomineerden, het waren er maar liefst 6, vind ik best wel veel, dus die ga ik ook niet allemaal noemen, want uiteindelijk is eentje de beste geworden. En de jury van de Woutertje Pieterse prijs,
moeilijk hè,
bestaande uit Rick van der Westerlaken, dat is de voorzitter. En Suzanne de Loor, Jurgen Peters, Charlène Schmelt en Annemarie Terhel. Die kozen voor... die hebben ze eigenlijk genomineerd, maar kozen volgens mij ook zelf. Ik weet niet precies wie dat dan doet. Volgens mij ook wel een aantal andere recensenten. De jongen die van de wereld hield van Tjibbe Veldkamp en Mark Jansen.
Oh, ja.
Tjibbe Veldkamp, de auteur, Mark Jansen. maakte de illustraties. Met Chip de Veldkamp stond deze week, gisteren, dus maandag, ook nog een interview in de Volkskrant. Dat is op zich is dat al een aardig interview om te lezen, want dit verhaal had hij al heel lang in het hoofd, maar het kwam maar niet op papier. En het is een verhaal wat best wel getuigt van veel fantasie, want het gaat over een mogelijk kind, mm-hmm. een nog niet geboren kind. Hij zou geboren kunnen worden. Als zijn ouders in elk geval doorzetten.
Ja, precies. Het is echt filosofisch.
Ja, eigenlijk wel. En dit kind, mooi. Adem, dat houdt zoveel van het leven. Hè? De jongen die van de wereld hield. Dat hij er alles aan wil doen om het
om geboren te worden.
En daar gaat dit boek dus over. Dus een prachtig mooi idee.
Mooi, ja zeker.
Mooie gedachte.
Ja.
En die Woutertje Pieterse prijs, die bestaat al sinds 1988.
Ja.
Is nog niet zo'n hele oude prijs dus.
Oké, maar goed.
Het
begint ergens op te lijken.
Ja. En weet je wie Woutertje Pieterse dan precies is of was?
Is dat niet het personage uit een boek?
Het is het personage uit een boek. Helemaal.
Maar welk boek ook alweer is dat niet?
Het boek heet De geschiedenis van Woutertje Pieterse.
Dat is duidelijk. Maar wie is de auteur?
Ja.
Dat ga jij nu zeggen.
Dat is Multatuli.
Oh ja. Ja.
Het is eigenlijk het bekendste werk van Multatuli na Max Havelaar.
Ja.
En het is De geschiedenis van Woutertje Pieterse. Dat is eigenlijk een soort fragmentenboek. Wat ook weer een soort organisch geheel vormt. Het gaat over een dromerige en poëtische Amsterdamse jongen. Die opgroeit in een wat dan heet kleinburgerlijk milieu. En ik lees hierbij voor even in de Franse tijd.
Mm-hmm. Dus
dat is ook een beetje de tijd van Max Havelaar volgens mij. Misschien nog iets langer daarvoor. Iets langer geleden. Maar een dromerige en dichterlijke jongen. Dat past ook een beetje bij het boek wat nu de Woutertje Pietersprijs heeft gewonnen. Maar ik denk dat misschien ook wel toeval is.
Dat lijkt me wel. Wie was ook weer de voorzitter van de jury?
Rick van der Westerlaken.
Dat is wel bijzonder, hè? Want die is ook voorzitter van de jury. Wij mogen met z'n allen het Boekenweekgeschenk kiezen komende tijd.
Oh.
En dat gebeurt ook onder zijn toezicht. Daar is hij ook de voorzitter van.
Het Boekenweekgeschenk of de auteur?
De auteur, dus ja. Nou ja, goed, wie het gaat schrijven uiteindelijk. Ja.
Oké.
Ja.
Fijn.
Ik las een artikel in de Volkskrant, was het met Lisa Doeland. En Lisa Doeland is een, zo wordt ze in ieder geval genoemd, ik weet niet of ze zichzelf zo noemt, een apocalypsoof.
Apocalypsoof.
Apocalypsoof,
ja. Okay.
Zij is een filosoof, maar zij benadrukt dus het uiteindelijk uitsterven van de mens. Zij benadrukt dat de mens uiteindelijk zal uitsterven. En over niet al te lange tijd.
Oh.
Denkt zij ook. Nou ja, goed. En haar vraag is dus, hoe kunnen we dat dan op een waardige manier doen?
Ja.
Dat vind ik een mooie vraag. Hoe kun je op een waardige manier
uitsterven?
Dat is wel heel grappig, want het jongetje waar jij het over hebt, dat wil heel graag geboren worden. Maar hier gaat het dus misschien maakt je straks zelf deel van uit, hè, dat jongetje wat heel graag geboren wil worden, om later weer op een waardige manier uit te sterven. Dat is een vraag die we eigenlijk nooit beantwoorden. Wij kijken niet naar hoe wij ons tot onze sterfelijkheid verhouden uiteindelijk. Hè? En dan als mensheid op zich. En dan word je vaak als een fatalist gezien. Hè? Negatief. Alles wat niet zo fraai is. Zo word je dan betiteld. Maar het is, vindt zij, absoluut niet slecht om er wel over na te denken. Want pas als we ons bij neer kunnen leggen dat we sterfelijk zijn, hè, dan kunnen we gaan bedenken. En dat vind ik wel mooi, hoe andere levenssoorten kunnen overleven.
Oh ja.
Want dat is natuurlijk het geval. Hè? Het is niet gezegd dat wij uitsterven, dat dan iedereen met ons mee uitsterft.
Nee.
Nou goed, wat kunnen wij daartoe bijdragen dat er andere soorten wel overleven? In dat artikel gaat het over, we zien ons graag zelf als onsterfelijk. Maar het gaat juist over, en dat voorstel mij op, daarom belicht ik het even, de uitsterfelijkheid.
Ach, ja, mooi.
Ja, mooi, hè? Mm-hmm. Dat vind ik zelf ook wel, ja. Ja.
En,
waarom wij al zo dichtbij zijn, dat is misschien wel een goede om nog even te benoemen.
Zijn we dan dicht bij de uitsterfelijkheid?
Nou, volgens haar zijn er 9 planetaire grenzen die we niet mogen overschrijden. En van de 9 hebben we er al 4 overschreden.
Oei.
En dat zijn die we overschreden hebben.
Ja.
De chemische vervuiling,
duidelijk,
opwarming van de aarde, verlies aan biodiversiteit en verstoring van de stikstofkringloop.
Nou, goed bezig als mensen zeggen.
Nog 50 jaar.
Weet je ook welke 5 zijn?
Die 5 heb ik... Nee. Oh. Laat ik het een beetje vrolijk
houden. Ja, maar het is misschien wel goed om te weten welke grenzen er nog te gaan zijn en hoe we die misschien kunnen bereiken.
Nou, dit blijft dan natuurlijk een punt. Als je er een aantal overschreden hebt, dan krijg je zo'n domino-effect. Hè? Maar goed,
dat is ook zo.
Die andere 5, die wil ik even laten voor wat ze zijn.
Goed, ja, je wilt het vrolijk houden?
Nou ja, vrolijk.
Ja, nou, ik was aan het graven in het verleden, moet ik eigenlijk zeggen. En wel in het dossier van mijn dochter.
Oh ja.
Ja, een kind met een dossier.
Ja.
En dat is niet per se heel vervelend of negatief, maar het is wel bijzonder. En als je dan terug gaat kijken van wat is er eigenlijk allemaal gebeurd in jeugdzorg, school, weet ik het, wat er al mee te maken heeft.
Nou ja, als je dat dossier in een rugzakje duwt, dan wordt het dan een heel zwaar rugzakje.
Ja. Uiteindelijk zal het gewoon één map.
Dat is waar.
En die sjouw ik ook altijd met me mee in mijn eigen rugzak.
Ja, we sjouwen allemaal iets meer in onze rugzak. Dat is helemaal niet erg.
Maar daar kwam ik een woord tegen.
India.
Ja,
dus het is een woord
In een verslag. In een verslag. En daarin stond bij dat dochter zich astrant gedroeg.
Astrant.
Ten opzichte van de bewaking of de conciërge of de portier. Ik weet niet precies wat we doen.
Is dat dan een beetje uit de jaren 10 van deze eeuw of uit de jaren 0? Ja, 10, hè, denk ik.
Nou, wacht even, van deze eeuw.
Ja, van deze eeuw, hè?
Ja, jaren 10, ja.
Dus in de tijd, goed. Dus toen werd dat woord
Misschien net iets eerder. Ik denk rondom.
Zo rondom. Astrant.
Ja. Astrant, ja. Heb je een idee hoe we dit spellen?
Ik zou gewoon zeggen A-S-T-R-A-N-D.
A-N-T.
A-N-T, astrant.
Ja, astrant. Ja, en weet je wat het is?
Nee? Nou, nee, ja, in de context zou ik denken.
Ja, ik heb de context gegeven nu.
Weerbarstig of goed opstandig, dat hè, zoiets.
Ja, opstandig. Dus eigenlijk is het brutaal, onbeschaamd. Oh, ja. Zo lees je het terug in de woordenlijsten.
En dit dossier
astrant.
Was, neem ik aan, bedoeld voor de ouders en niet voor het kind zelf. Want anders slijt de plank wel volledig mis.
Daar heb je helemaal gelijk in. Yeah. Nee, het was inderdaad voor de ouders bestemd, maar dan nog.
Dat slijt de plank
ik moest het even opzoeken,
ja,
hoor.
Ja, ik snap het.
Ik dacht, ik snap het uit de context ook wel. Ja, dit is in ieder geval niet positief.
Wie schrijft dit?
Maar wat is het dan? Ja, over die manier, daar kan ik ook nog wel een boekje over doen, maar dat is voor een andere keer.
Ja,
maar astrant is een woord dat dus vooral in België en Zuid-Nederland nog gebruikt wordt.
Hmm.
En in de standaardtaal is het verouderd volgens onze taal.
Ja, snap ik.
Het is wel aardig om de herleiding even te benoemen, want het woord is een verbastering van de oudere vorm assurant.
Dat is wel assurantie.
Ja, en assurant betekent zelf verzekerd.
Ja, ja.
Dus dat klopt dan wel, hè, met die...
ik snap het, ja.
Ja, en dat is afgeleid van assurantie. En dat betekent eigenlijk zelfvertrouwen. Dus daar heeft het mee te maken. En dat is eigenlijk nog best wel positief allemaal.
Ja.
Zelfverzekerd, zelfvertrouwen.
Ja, maar zelfverzekerdheid kan ook omslaan in...
Ja, dat is dan waarschijnlijk hier gebeurd. Maar ik vind eigenlijk, je mag er ook best wel trots op zijn.
Ja. Geef hem maar een draai.
Ja. Ja.
Hey, ik zit alweer helemaal in de voorbereidingen van het Songfestival. Nou ja, ik geloof velen met mij. Denk ik zo. In ieder geval, dit jaar lijkt het wel alsof... Het lijkt wel alsof er een EK voetbal voor de deur staat, zoiets. Nou, dat is toevallig ook het geval. Maar wat betreft het Songfestival...
Dat is toch elk jaar zo?
Wat? Nou, nee, ik heb het idee dat het wel de laatste jaren groter is geworden, hè? De aandacht ervoor.
In mijn hoofd niet, hoor.
Nou, dat is jouw hoofd. Maar dat het voor heel veel mensen, dat het meer omarmd is door, door meer mensen.
Ja, goed, dat heeft natuurlijk nu alles te maken met de Nederlandse
ook,
deelnemer.
Ik denk dat ook te maken heeft met Duncan Lawrence, hè, die in 2019 won.
5 jaar geleden alweer.
Jazeker, maar dat maakt niet uit. Sindsdien,
en na de deuk van vorig jaar, dat helpt ook niet. Hè?
Zijn wij als strand. Nee, dat is niet waar. Zelfverzekerd, als Irans.
Nou ja, verschil naar vorig jaar natuurlijk nee, een stukje minder.
Nee, precies. Maar daarom, hè, ik bedoel, mm-hmm. We duiken er gewoon allemaal bovenop. Dat is weer het punt. Ik ontvang dan zelf ook nog een nieuwsbrief in mijn digitale brievenbusje. Van de OGAE. En de OGAE, dat is een fanclub voor het Songfestival.
Ja, ben je er lid van, Paul?
Ja, want anders ontvang ik de nieuwsbrief natuurlijk niet. Ja. En daarin ging het over het woord stemvenster.
Mm-hmm.
Kun jij een context bedenken?
Ja, ik kan er wel iets bij bedenken.
Nou, maar ik zal het in opletten. Tijdens de finale, het ging vooruitblik op het Songfestival in Malmö.
Ja.
Tijdens de finale opent het stemvenster al wanneer het eerste land optreedt. Nou, voor de kenners, dat is nieuw, hè, dan. Of niet voor de kenners, want die weten dat al. Maar dat betekent dat je eigenlijk die hele uitzending, die 2,5 uur of hoe lang is het, mag stemmen op het land van jouw keus.
Mm-hmm.
Nou, maar dat stemvenster, ja goed, daarmee is het ook een beetje, denk ik, aangegeven wat het betekent. Ja, maar het is een woord, als je het op gaat zoeken, het komt bijvoorbeeld niet in de Vandalen voor.
Nog niet?
Nee, het komt echt vooral voor in... Ja, toch wel echt in songfestival, de songfestival context. En ook wel een beetje in... ook wel in de politiek kom je het ook nog wel eens een enkele keer tegen.
Oh.
Ja, okay. Het is ook best logisch, een periode waarin je mag stemmen. En als je bijvoorbeeld kijkt... In de afgelopen jaren mocht je meerdere dagen stemmen. Bijvoorbeeld voor de verkiezingen in Nederland.
Ja, ja.
Dus dat was een stembeste 3 dagen, kan ik me nog een keer herinneren.
Dan heet het ook zo.
Ja,
niet?
In die context heb ik het alweer niet gezien, maar wel af en toe in de context met politiek. Maar goed, dus niet in de Vandalen. Hmm. Dus wat dat betreft bijzonder, als je dan de betekenis toe moet kennen, de tijd waarin gestemd mag worden.
Ja. Heel mooi. En grappig wel dat jij dan het Songfestival nu aanhaalt.
Ja.
Want daar heb ik ook iets over gehoord, moet ik dan zeggen. Dat heeft natuurlijk ook mijn warme belangstelling. Want die nieuwsbrief die krijg ik ook.
Ach nee.
Sterker nog, jarenlang heb ik die gewoon zelf geschreven.
Oh ja.
Ja. Ja. Maar ik luister ook met heel veel plezier naar een andere podcast... Songfestival Troubadours.
Ja.
Ken je die?
Ja, zeker. Ik luister er heel af en toe naar.
Ja. Van Jeroen Smit en Giel Troost.
Ja.
Die gaan op bezoek bij oud-deelnemers, Nederlandse deelnemers aan het Eurovisie Songfestival. En die schuiven daar ook aan de keukentafel, denk ik, zoals wij ook met elkaar zitten. Het klinkt in ieder geval allemaal heel...
Ze gaan op bezoek echt wel. Hè?
Maar goed. Het klinkt allemaal heel gemoedelijk en intiem en gezellig. In de laatste aflevering, de meest recente aflevering, want ze zijn ook allemaal op alle podcasts terug te luisteren, gingen ze op bezoek bij Maribel.
Ja.
En nu woont Maribel op dit moment op Ibiza al een aantal jaren, dus ik denk dat
daar zullen ze niet geweest zijn.
Nee,
dat zullen ze niet geweest zijn.
En Maribel die deed in 1984 mee met Ik hou van jou. Het is natuurlijk uiteindelijk een klassieker geworden, ook al is het niet, heeft het niet hoog gescoord. Maar daar praten ze dan over met Maribel.
Snap ik.
En dan wil ik je even een fragmentje laten horen. En dit is eigenlijk heeft helemaal niks met het Songfestival zelf te maken. Maar dit heeft iets te maken met grappige versprekingen.
Ja, dat hoop ik.
Dus daar wil ik even aankondigen.
We moeten toch nog even terug naar die taal. Dus,
dus daar wil ik even aankondigen. Ja. Omdat ik dat, dat vind ik dan gewoon leuk. En ik vind het ook iets waarvan ik stiekem denk, misschien moeten we daar een rubriekje van gaan maken. Maar ik laat het even horen.
En als we kijken naar de voorbereidingen, dan had jij ook een jurk mee.
Ja.
Een champagnekleurige jurk hebben we kunnen achterhalen. Dat zou niet de jurk worden die uiteindelijk daar zou dragen.
Nee.
We zagen ook nog dat bij het Nationaal Songfestival jouw zwager een jurk voor jou had gemaakt.
Die had ontwerp gedaan.
Oh,
en het is gemaakt door een couveuse uit Amsterdam.
Ja.
Nou ja. Ja, hij viel mij meteen op. Ja, je had natuurlijk aangekondigd dat er een verspreking zou komen.
Maar had je het anders niet gehoord?
Dat weet je niet, hè? Ik denk het eigenlijk wel.
Wat is je opgevallen, Paul?
De couveuse.
De couveuse. Couveuse uit Amsterdam die de jurk heeft gemaakt.
Vind ik wel heel bijzonder.
Dat is wat is hier de verspreking? Mag je dan ook nog even aanvullen?
Hoe heet dat ook alweer? Een coupeuse. Ja, ik zit niet helemaal in de mode.
Ja, een coupeuse, dat is eigenlijk een naaister, maar die dan iets hoger niveau, denk ik. Maar, de coupeuse. Nee, wat is een couveuse uit Amsterdam? Heel knap.
Een kwestie van taal.
Ik begin even met een stukje tekst. Waar ga jij naartoe? Vraagt Jip. Ik moet de kippen eten geven, zegt Janneke. Ze heeft een bord met graantjes en met een paar stukjes aardappel. Ik ga mee, zegt Jip. En samen gaan ze naar het kippenhok. Het kippenhok in Janneke's tuin. Tok, 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 roepen de kippen. Ze zien het al, zegt Janneke. De kippen fladderen tegen het gaas op. Janneke doet een klein luikje open en ze strooit het eten naar binnen.
Ja.
Herkende je het?
Ja, het was een beetje traag, vond ik zelf.
Nou ja, moet ik het dan
Het is natuurlijk Jip en Janneke.
Nou ja, dan zet je het er op dubbele snelheid. Jip en Janneke, dan weet je ook mijn onderwerp wel.
Jip en Janneke taal.
Ja, het lijkt me goed om ons daar eens in te verdiepen.
Oh.
En dat heeft wel een reden. Want ik had afgelopen vrijdag, ik heb daar al vaker over gesproken. Af en toe presenteer ik een talkshow op Omroep Tilburg. Tilbus heet die. En die ging afgelopen keer over laaggeletterdheid.
Oh ja.
En ik had als gast aan tafel met de Marieke Verschoor. Zij is beleidsmedewerker van de gemeente Goorlen. Mm-hmm. En zij adviseert daar bijvoorbeeld op het gebied van helder taalgebruik. Dus dat is een van de taken. Maar wat met Marieke zei, is dat Jip en Janneke taal iets anders is dan helder taalgebruik.
Ja, dat is ook zo.
Wat is het verschil volgens jou dan?
Bij Jip en Janneke taal ga je door de knieën.
Oké.
En bij helder taalgebruik hoeft dat niet zo te zijn.
Dat is wel een beetje zoals zij het uitlegde. Mm-hmm. Bij Jip en Janneke taal zei ze, dan heb je regeltjes van 5 woorden. Mm-hmm. Soms zijn het er meer, soms zijn het er 6. En bij heldere taal, de ambtenaren waar zij het over had, die dan in heldere taal zouden schrijven, dan mag een zin ook best wel 10 woorden zijn. Dus het kan ook wel wat langer zijn. Ik ben me er even in gaan verdiepen.
Waarin?
In die Jip en Janneke taal, of jij...
Van Jip en Janneke zelf?
Nee, of zij en jij daar gelijk in hebben. Okay. Of dat echt een verschil is. En is er een artikel of een onderzoek nagedaan. Een artikel verschenen in Onze Taal. Mm-hmm. In de opdracht van het genootschap Onze Taal is het artikel ook geschreven. Van Jacqueline Evers van Meul en Ted Sanders. En die zijn die Jip en Janneke taal gaan... echt gaan ontleden bijna. Wat het dan is, hè. Letterlijk genomen is Jip en Janneke taal de taal die gebezigd wordt in de verhalen over Jip en Janneke. En hoe ziet die er dan uit, hè? Geschreven door
Moest daar geen onderzoek naar voor gedaan worden?
Nee, niet te snel met je oordeel. Geschreven door Annie M.G. Schmid. Moet natuurlijk ook even benoemd worden. Ja. Ze verschenen, dat vond ik wel een leuk weetje, want ik heb er werkelijk geen idee van. Maar ze verschenen tussen 13 september 1952 tot 7 september 1957 wekelijks in het Parool.
Wist ik?
Daar komen ze vandaan. Ik ken de boeken, hè. Ik ken niet de paroolstukjes, want toen was ik nog niet geboren. Standaard literatuur voor de Nederlandse kleuter. Juist door die herkenbaarheid en ook door de tekeningen. Daar spreken de silhouetten van Fiep Westendorp. In 2002, uit dat jaar stamt het begrip Jip en Janneke taal. Mm-hmm. Althans, zo blijkt uit onderzoek. Ik heb ook wel gelezen dat het iets eerder misschien al wel een keer gebruikt is. Maar weet je nog waar het vandaan komt?
Is het niet uit de politiek?
Ja, klopt. Ja,
dat iemand het daar geroepen heeft?
Het was ook in het jaar dat, dat Pim Fortuyn, lijst Pim Fortuyn meedeed.
Oh, okay, ja.
En een grote overwinning bereikte. Toenmalig VVD-partijvoorzitter Bas Eenhoorn. Die heeft de term
van welke partij?
Gelanceerd van de VVD.
Oh, ja?
Als omschrijving voor begrijpelijke taal. Hm. En wat hij zag.
Dacht ik ook al VVD.
Uiteindelijk, ja, maar uiteindelijk is het natuurlijk best een openbaring dat iemand dat zegt.
Mm-hmm.
Hè, om eens een keer in begrijpelijke taal te gaan schrijven. Maar toen de tijd werd daar best negatief op gereageerd. Misschien kun je dat nog herinneren.
Nee.
Nou, vonden mensen belachelijk, hè? Want politieke tegenstanders die zeiden dan van, oh, dan suggereer je dus dat de kiezer een klein kind is.
Ja.
Nou ja, goed. Ik denk dat hij gewoon zijn tijd wel vooruit was. Want als we nu naar het taalniveau kijken van een gemiddelde Nederlander.
Mm-hmm.
Nou, dan zijn we bijna op dat niveau terug beland. Toen de tijd had de VVD niet zo heel veel geluk mee. Want ze werden afgestraft en ze verloren 15 zetels of zo.
Door die gemeentelijke taal?
Nou, dat weet je
zullen
dan.
Zullen wel meer factoren zijn.
Je weet ook nog hoe Pim Fortuyn...
is waar.
En die was toen al niet meer onder ons uiteindelijk bij de verkiezingen. Dus dat werden meer postume stemmen dan... Goed, je weet ook wat voor kabinet daarna kwam. Dat was ook niet echt om een rommeltje uit te zeggen. Precies, hè. Nou, wat is die beeld voor die Jip-Janneke taal? In eerste instantie, toen Annie M. Gesmied het schreef, toen stonden tussen alle lettergrepen stonden er een koppelteken.
Ja.
Ja, goed, dat is in 1970.
Zoals in schoolboekjes.
Ja, precies. Ja. Maar die waren dan natuurlijk ook in Jip-Janneke taal. Maar dat is wel verdwenen in 1977 al. Die zijn er toen de tijd allemaal uitgehaald. Vonden we toch iets te betuttelend.
Het waren al niet heel veel te geven.
Het is ook niet zo fijn lezen. Hè? Sowieso niet voor niemand. Nee, ook niet voor kinderen. Nee. Grappig is dat dan wel als je het over het woord Jip en Janneke taal hebt. Dat daar dan ook weer koppeltekens tussen staan.
Maar dat heeft een andere reden.
Ja, korte zinnen. Hè, met korte woorden. De onderzoekers hebben 30 verhalen geanalyseerd. En daaruit blijkt dat een doorsnee zin zo 6 woorden bevat.
Oké.
Okay. Nou, vind ik wel goed om te weten. Met gemiddeld 4 letters per woord. Dus dat zijn ook inderdaad korte
woorden.
Korte woordjes. Ja. En daarom, ja, dan zijn ze geschikt voor groep 4 van de basisschool. Maar het is wel een oude gedachte dat zou leiden tot moeilijk leesbare teksten, korte zinnen en korte... Makkelijk leesbare teksten. Of omgekeerd, dat het niet zo is. Wat Annie M. Gesmied heel goed deed, was zij gebruikte van die woordjes zoals en maar. Dus heel veel koppelwoorden, verwijswoorden, waardoor de tekst eigenlijk in één keer duidelijk was. Dus niet alleen voor korte zinnen, maar ook dus voor en, maar, want en toen. Ja. Waardoor het verband tussen de
woorden,
precies, hè, de signaalwoorden, waardoor de zinnen veel duidelijker worden. En dan hoeven die zinnen eigenlijk helemaal niet zo kort te zijn.
Nee.
Dus de samenhang aanbrengen zonder te vallen in al te lange zinnen kan ook door vragen te stellen en ze te beantwoorden. Dat is ook een trucje dat ze toepassen.
Ja.
En als je dat bekijkt, dan is wat jij zegt, die heldere taal, dat is eigenlijk hetzelfde. Uiteindelijk kom je op hetzelfde uit.
Je kunt dezelfde trucjes toepassen, zoals vragen stellen en signaalwoorden natuurlijk, dat wel. Maar die hele korte woorden, hele korte zinnen, dat is niet per se een voorwaarde.
Die korte, nee, dat is waar.
Ik heb natuurlijk tussen de juristen gezeten en ook taal gegeven aan de jonge juristen.
Mm-hmm.
En daarbij gaat het vooral van dat je begrijpelijk formuleert, maar je hoeft echt niet op je hurk te gaan zitten.
Ja, tot slot nog even dan de publieksenquête van de Nederlandse Taalunie. En die hebben dat onderzocht. Mm-hmm. En dan blijkt dat Nederlanders dus inderdaad niet vallen over onbegrijpelijke woorden en zinnen, maar het onpersoonlijke karakter ervan.
Ja, dat snap ik ook.
Dus het staat zo ver van ze af. Dus heel vaak is het zo dat ambtenaren, en dat met heldere taal los je dit niet op, zich niet aansluiten, of ze sluiten niet aan bij de doelgroep.
Nee.
Dus je moet je beter afstemmen op de doelgroep, die ontzettend breed is natuurlijk, want die gaat van heel laag gescholden tot universitair gescholden.
Het woord van de week.
De kwaliteitsverbetering van het onderwijs is ook een doorlopende kwestie waar taal natuurlijk een belangrijk onderdeel van is.
Zeker.
In Trouw stond een stukje over de kwaliteit van het onderwijs. Ook al in het kader overigens van geschikte teksten en de leesvaardigheid en het probleem van het vak Nederlands. Maar het was breder dan dat. De filosoof en docent Albert Mark van Leeuwen die schreef daar een stuk over. Met de titel Tieners kunnen niet focussen.
Mm-hmm.
En het onderwijs helpt daar niet bij. En wat er boven het artikel stond is dat het onderwijs verworden is tot flipperkastonderwijs.
Een leuke samenstelling.
Ja, ja. En wat stel jij je daarbij voor?
Nou, als ik uitga van de bal. Het gaat van de ene naar de andere kant. Want het balletje in de flipperkast. Hè?
Ja.
Het gaat van de ene naar de andere kant.
Ja. En hoe is dat dan concreet?
Ja, dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat er geen... Dat systemen steeds op de schop gaan en dat het steeds anders komt, zou kunnen zijn? Of is het juist op kleinere schaal? Leg het maar
nee,
uit.
Nee, het gaat erom dat er weinig diepgang meer zit in de kennis.
Oh.
Dus het zijn kennissnippers. Het is flinterdun, zegt hij.
Oh.
En daarbij zegt hij ook nog, het lesrooster is ook een soort flipperkast.
Oh, dat zou ik zelf betitelen als influencersonderwijs.
Nou, dat is misschien ook wel wat, ja. Want dat geeft hij als onderliggende oorzaak. Gamen en TikTok, dat niet meer leidt tot focussen, tot diepgang. Luiheid misschien ook. Hè. Het moet allemaal snel en makkelijk. En het onderwijs probeert daarop in te spelen. Omdat ze denken, ja, dit is de belevingswereld van de jongeren.
En plat.
Maar dat is geen oplossing.
Nee.
Hij heeft daar geloof ik wel een oplossing voor geformuleerd. Hij zei van, een oplossing zou kunnen zijn, geef thematisch onderwijs dwars door de vakken heen. Dus dat je een soort van thema gebruikt, hè, waar je een half jaar mee bezig bent en waar je dan de diepte mee in kunt.
Half jaar vind ik wel heel lang, maar ik snap wel, ik snap wel wat er bedoeld wordt. Als je bijvoorbeeld zegt van dit zijn in deze 2 weken behandelen we, bij wijze van spreken, statieinrichting. Daar kun je bijna alle vakken aan ophangen. Hè?
Ja,
niet alle, maar...
Hij noemt zelf geschiedenis en aardrijkskunde zijn typisch vakken voor rijke teksten. Maar die vallen vaak af, want dan komt er een toets. Hij zegt, een collega-leraar die geschiedenis geeft, die verzuchtte verbanden leggen met de actualiteit. Die hoop heb ik laten varen.
Ja.
Aan het tijdgebrek moet ik kiezen of ik de Tweede Wereldoorlog of de Koude Oorlog schrap.
Ja.
Nou ja, dat is natuurlijk wel treurig. Nou, flippenkastonderwijs dus. Wat op zich wel grappig is, dus mijn woord van week. Wat ik wel grappig vond, is dat een jaar geleden, ook in Trouw, door de toenmalig onderwijsminister Dennis Wiersma.
Ja.
In het kader van het onderwijs ook de term flipperkast werd gebruikt.
Oh, maar
een jaartje geleden.
In maar een toen, positieve?
Nee, toen bedoelde hij heel wat anders. Toen maakte hij zich zorgen om het toenemende aantal flexcontracten in het onderwijs. Hij noemde het een flexcircus. En dat er zoveel mensen tijdelijk aan het werk waren en dus ook weer konden verdwijnen.
Ja, dat is toch inderdaad
dat de school bijna een flipperkast
werd. Het is volgens mij vooral op de basisschool en middelbare school, maar op de hbo's is het niet meer aan de hand. Hè? Daar zijn juist al die flexcontracten.
Ja, nee, maar goed, dit was een jaar geleden, dus misschien heeft het geholpen. Maar ik vind het grappig dat flipperkast dus met het onderwijs wordt geassocieerd op een negatieve manier, op 2 verschillende manieren.
Ja. Ik heb een iets vrolijker woord dan wel weer. Op mijn, en ik pak toch wel weer even... eigenlijk terug op het Songfestival. Daar hebben we het al eerder over hadden. En dat kwam omdat ik een artikel... Maar dat kwam omdat ik een artikel in de Humo las. En dat vond ik wel een heel aardig artikel. Ik pak hem er even bij. Waarin verklaard wordt wat nou de populariteit van Joost... Onze Nederlandse inzending, Europapa, wat die populariteit van hem als artiest, wat dat nou verklaart.
Nou.
En dat doen ze in 7 stellingen. Ben je daarin geïnteresseerd, lees het vooral een keer terug.
Mm-hmm.
Maar goed, er komen verschillende specialisten aan het woord en die belichten het vanuit verschillende contexten. En dan snap je het ook wel beter, hè, waarom zowel ouderen als jongeren het leuk vinden.
Mm-hmm. Goed.
Ik wil daar niet op ingaan. Ik wil even ingaan op een uitspraak van Peter van der Veren. Die ken jij wellicht, want dat is...
Dat is de commentator bij, voor de Vlamingen, bij het Songfestival.
Ja, en hij is radio-dj, ben ik de zender kwijt.
M&M,
we kunnen hem toch niet luisteren in Nederlands, volgens mij.
Nee, dat klopt.
Jawel, trouwens, via DAB, whatever. En die kijkt terug, want die kent Joost al wat langer. En die heeft het dan over een moment dat hij optrad in 2020. Maar toen werkte hij nog bij M&M, zegt hij. Dus nu werkt hij ergens anders. Uh-huh. En toen kwam Joost samen met Walter Grootaerts.
Ja.
Het is een Vlaamse zanger.
Van de Kreuners.
Van de Kreuners, de zanger. En die zongen Ik Wil Je in de studio. Dat is een hit van de Kreuners. En nou, Peter van der Veren zegt dan over Joost: een fijne, lieve kerel. Maar ik weet niet of hij zich er nog iets van kan herinneren. Hij was poepeloeren zat. Ja, poepeloeren zat. Dat is mijn woord van de week.
Ja, dat is dus gewoon heel zat.
Dat is heel zat. Ik vind het wel een heel mooi woord. Het is wel, het is wel Vlaams.
Ja,
het is niet uit een hele specifieke regio. Je komt het overal tegen. Maar goed, de eerste keer dat het gebruikt werd, en het is dan misschien wel Vlaams, maar het is ook in de literatuur ontstaan, is in een boek 1964, Het Nieuwe Onkruid, van Louis Paul Boon.
Ah, oké. Okay.
Dus dat is de eerste keer dat het opgetekend wordt. En daarna is het best vaak gebruikt. Ook vaak in boeken overigens wel. Beschonken zijn, dronken zijn, nou ja. Poepeloeren, je hoeft nog niet eens poepeloeren zien. Je hoeft nog niet eens zat erachter te zeggen. Want ze hebben eigenlijk dan alweer een beetje dubbel ook. Maar het is ook geren zien. Dus iemand graag zien.
Oh.
Dat is dan ook wel weer grappig.
Oh.
Dus ja. Nou, een verklaring voor dat poepeloeren.
Dat is er niet.
Nee, dat is er dan ook niet.
Gewoon,
ik vind het ook niet. Het hoeft ook niet wat mij betreft.
Nou ja, omdat poepen in het Vlaams toch ook iets anders betekent dan bij
je poep, hè? Dat is
ja, maar het werkwoord.
Ja, ook. Ja?
Ja.
En moeten we daar nog op ingaan?
Nee, laten we dat vooral niet doen. We hebben jonge luisteraars, denk ik.
Ja, die kunnen dit. Dit is allemaal te lang en te diep gaan, John. Wat is het woord dat bij de omschrijving hoort?
Ik had eigenlijk net nog wat omschrijvingen moeten noemen voor jou.
Ja.
Maar doe dan nu maar even. Dus je hoeft niet mee te schrijven, want het zijn er best veel. Maar misschien komt het dan toch in je op. Dus welk woord hoort bij de volgende omschrijvingen die je allemaal terugvindt in het woordenboek? Een wapen, stil met kop met scherpe punten. De planeet Venus, een bastion in Utrecht en een schilderij van Hendrik Keun, een vodderaper of straatjutter, een bijnaam voor de vlag van Westelijk Nieuw-Guinea, Maria, de moeder van Jezus, maar ook de bijbelpersoon Lucifer, zoon van de dageraad, een werkster die 's morgens schoollokalen en kantoren schoonmaakt, een plantengeslacht uit de composietenfamilie, of een mens vol jeugd en schoonheid. Nou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 omschrijvingen heb ik hier.
Nou, ze vlogen alle kanten uit als een balletje in een flipperkast.
Ja,
dus het is mij niet duidelijk geworden. Ik dacht aan hark. Op een gegeven moment dacht ik nog aan sloof. Ik dacht nog aan... waar heb ik nog meer aan gedacht? De Lucifer zei je ook, hè? Duivel? Nou, nee.
Nou, eigenlijk de eerste omschrijving, die heb ik natuurlijk niet als eerste genoemd. Eerste wordt genoemd, is dus de vodderaper of straatjutter.
Ja, maar dan weet ik het nog niet, hoor.
Nee?
Nee.
En wat het dichtstbij komt, zou kunnen zijn de planeet Venus.
Ja.
Of de werkster die 's morgens schoollokalen en kantoren schoonmaakt, vind ik zelf.
Nee.
Nee?
Maakt het allemaal niet duidelijker.
Nee. De planeet Venus, als die voor zonsopgang aan de oostelijke hemel staat.
Ja, het zal er heel mooi uitzien.
Nee? Hoe ziet dat eruit?
Het is rood.
Het is voor zonsopgang, hè?
Voor het zonsopgang, dan krijgt hij toch zo'n rode gloed?
Nee. Maar wat is het dan als je het dan...
Een zwarte bol.
Nee, juist niet.
Een
ster.
Oh, een ster.
En dan, ja, natuurlijk. Ja.
Maar is dat wat je
en
bedoelt?
Dan, als hij voor soms aan de oostelijke hemel staat, dan... Nee, het is de morgenster.
De morgenster.
Ja, dus al deze dingen
Die heette?
Die heette Morgenster. De planeet Venus op dat moment. Zo'n wapen is een morgenster. Met een kop met scherpe punten. Een bastion in Utrecht heet zo. En daar is een schilderij van Hendrik Keun met dezelfde naam van. Dat heet ook de Morgenster. De vlag van Westelijk Nieuw-Guinea heet de Morgenster. Die volle raper of straatjutter. Dat had je denk ik toch misschien wel kunnen weten.
Waarom?
Dat dat zo heet. Zo'n verloperswerver die... die zich bezighoudt met het leeghalen van vuilnisbakken als die net of die 's ochtends of 's morgens vroeg buiten staan. Dat is een is wel een oud woord, maar redelijk bekend, dacht ik. Nou, Maria is de morgenster, de moeder van Jezus. Maar Lucifer dus ook in de Bijbel, wordt ook morgenster genoemd. En mens vol jeugd en schoonheid, nu het zegt, hè.
Ja, dat gaat die
werkster,
over mij.
Die werkster dan. Ja, daarom. Daarom had je het gewoon moeten kunnen weten.
Had ik het moeten weten.
Nee. En dat plantengeslacht uit de composietenfamilie. De morgenster is ook gewoon een... Je hebt de blauwe morgenster bijvoorbeeld.
Mooi.
Ja.
Toch.
Schitterend, toch?
Ja, zeker. Mooi woord.
Ja. Dus het is heel jammer dat je dat toch gemist hebt. Dan, en overigens, in sommige gevallen moet je morgensterren met een hoofdletter schrijven.
Dat snap ik.
De planeet, Maria de moeder en de Bijbelster. Of de Bijbelpersoon.
John en Paul moeten altijd met een hoofdletter. Sowieso, hè?
Nou, voor mij toch? Niet, hoor. Voor mij hoeft het niet. Nee.
Nee, nee. Maar
of wel, of niet.
Niet in het mailadres waarop je ons kunt mailen. John en Paul hebben woorden. @gmail.com.
Ja, maar het mag wel, hè?
Het mag wel.
In een mailadres.
Daar komt hij nog steeds aan.
Ja.
Toch?
De mailbox selecteert daar niet op.
Nee, maakt niet uit. Nee, en ja, dat is misschien anders. Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Op de socials? Weet ik eigenlijk niet. Dat is ook niet hoofdlettergevoelig. Nee, geloof ik niet. Nee.
Dus daar kun je geen hoofdletters.
Ons ook bereiken via
op Insta en Facebook.
Hebben woorden. Ja, ja, precies.
Nou, we zijn weer ver over de tijd, Paul.
Ja.
Misschien ook wel door
afbouwen.
Die veel woorden van
Jip-en-Janneke-taal.
Ja.
Nou, ik zeg, is het weer niet goed?
Ik zeg helemaal niks.
Nou, ik ga me schermen in een hoekje.
Doe maar.
Dag John.
Dag Paul.